Toen dacht ik, ja, als Paul Gliens foto's, waar best wat haken en ogen aan zitten, door de tijd waarin ze gemaakt werden, maar als die zo een rol kunnen vervullen in het heden en naar de toekomst toe. Hè, dus dat is weer, het gaat niet over het verleden. Het gaat over waar zijn we nu en hoe kunnen we het nu begrijpen. En misschien wel de toekomst net ietsje beter maken. Nou, dan is dat fantastisch. En dan hebben die foto's, die dus ook problematisch zijn op allerlei manieren, die hebben waarde.
Is de podcast Iedereen maakt foto's van Flowerdales, waarin ik, Anne Bloemendaal, op zoek ga naar de waarde van de fotografie. In deze aflevering praat ik met Andrea Stultiens. Zij doet dingen met foto's. Ze onderzoekt en fotografeert. Ik praat met haar over de verschillende waarheden die archieven in zich dragen en hoe belangrijk het is om verder te kijken. Verder te denken en om altijd meer vragen te stellen dan antwoorden te geven. Natuurlijk praten we ook over haar expositie in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. En de bijbehorende publicatie I Wish There Was Color, I Wish There Was Sound. De expositie is tot september 2024 te zien in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. De publicatie kan je bestellen via de link in de show notes. Alle andere relevante links, zoals de namen van verschillende inspiratiebronnen van Andrea, staan ook in de show notes. Ha Andrea, welkom. Leuk dat je er bent. Eigenlijk de eerste grote vraag, want ik heb naar je website gekeken. Ben jij nu een fotograaf of een onderzoeker?
Mijn achtergrond is die van fotograaf en eigenlijk een redelijk conventionele documentaire fotograaf. Opgeleid in de jaren 90 in Utrecht door Corine Noorderbos, zoals best veel van ons. Maar ik had altijd een interesse in geschiedenis, een historisch beeld. Dat heb ik eigenlijk altijd gebruikt en dat werd steeds explicieter, omdat ik me in toenemende mate bewust was van de beperkingen van mijn eigen blik in het hier en nu, de persoon die ik ben. En ik zag in historisch beeld altijd een mogelijkheid om die blik aan te vullen. Dus niet in plaats van, maar samen, daar letterlijk perspectief aan te geven. En daarnaast ging ik me steeds meer vragen stellen over het medium zelf. En dat leidde tot allerlei aanvullende opleidingstrajecten en uiteindelijk ook een promotieonderzoek. En wat daarin gebeurd is, is dat mijn artistieke maken, ook dat is het intussen geworden. Maar al mijn artistieke maken gaat over foto's. En als onderdeel daarvan maak ik ook nog steeds veel foto's. Staat in dienst van het beantwoorden van vragen. En dus is het fotograferen en mijn fotograaf zijn maakt het mogelijk, of is de methode eigenlijk in het doen van onderzoek. Dus ik ben onderzoeker die fotografie en maken gebruikt als onderdeel van het onderzoek en als onderzoeksmethode.
Dus met je foto's geef je antwoord op vragen uit het verleden?
Nee, vragen van het hier en nu. En het is ook niet per se antwoord geven, maar het op zoek gaan naar antwoorden. En daarin is de karakteristiek van foto's, of zoals ik hem zie in ieder geval, en daarbij bouw ik ook voort op wat allerlei mensen al voor mij hebben bedacht en geschreven, onder andere Ariella Azoulay, die foto ziet als een ontmoeting, waarin het niet per se de fotograaf is die het voor het zeggen heeft, omdat hij nou toevallig op het knopje drukt. Maar de foto is altijd de uitkomst van een ontmoeting van verschillende factoren. En daarmee, met die ontmoeting serieus nemen, kun je ingaan op vragen die je hebt over hoe wij met elkaar omgaan en met de wereld om ons heen.
Want voordat mensen nu allemaal gelijk naar jouw website gaan rennen en niet meer verder luisteren, kan je een voorbeeld geven wat we dan zouden kunnen zien in die antwoorden die jij geeft?
Nou, in het gebruiken van foto's dus weer om te reageren op vragen en hopelijk inderdaad tot inzicht te komen. Eerder dan antwoord geven. Antwoord geven is alsof zo'n antwoord eindig is. Alsof er is een vraag en dit is het antwoord. Dat is over het algemeen niet zo als het gaat om hoe wij mensen met elkaar en onze wereld omgaan. Maar een concreet voorbeeld. Nou ja, het meest concrete voorbeeld, en dan wijk ik nu meteen af van wat we net met elkaar bespraken, namelijk dat we het over mijn tentoonstelling in het fotomuseum gaan hebben. Maar mijn promotieonderzoek gaat over foto's in Oeganda. Ik ben daar ooit terechtgekomen omdat ik een vriendin ging opzoeken die ik kende uit mijn studententijd. Dus ik ging gewoon als toerist en niet als fotograaf primair. Maar ik had een enorme cultuurschok. En op een gegeven moment ging ik die cultuurschok benaderen met en door het maken van foto's. Niet om een antwoord te geven, maar om te verkennen van waarom snap ik het hier nou zo niet. Nou, dat leidde dus via wat omwegen tot dat promotieonderzoek. En daar begon ik aan met als ambitie om aan de hand van 2 nalatenschappen van Oegandese fotografen, waar ik toegang toe had gekregen dankzij families van die fotografen, om met die nalatenschappen bij te dragen aan de diversiteit van wat er beschikbaar is aan historisch beeld van Afrika. Toen ik daarmee begon, werd dat heel erg gedomineerd eigenlijk door 2 fotografen uit Mali, Malik Sidibé en Saidou Keita. Allebei prachtige foto's. Alleen, ja, om dat nou te soort van uit te breiden tot dat is Afrikaanse fotografie, dat is natuurlijk een beetje problematisch. Dus ik dacht, ik ga daaraan bijdragen met het activeren van die nalatenschappen van die 2 fotografen. Onderweg vragen stellend aan Oegandese collega's en mensen die ik daar tegenkwam, stuitte ik op een document waarin het woord Echifananyi heel vaak stond. En dat werd voor mij vertaald aanvankelijk als foto. En daar ging ik over doorpraten met mensen. En toen bleek, als je dat woord betekent wel, kun je gebruiken om foto's te betekenen. Of foto te betekenen. Alleen, als je het letterlijk vertaalt, dan wordt het iets wat lijkt op iets anders. Een gelijkenis. Dan stuit je dus op iets wat best soms misverstanden heeft veroorzaakt. Namelijk dat een foto niet iets is wat is geschreven met licht, hè? Fotografie, zoals wij gewend zijn het te conceptualiseren. Maar een foto is iets wat lijkt op iets anders. Dat is niet helemaal radicaal anders, maar het heeft wel andere implicaties. En dat ben ik gaan uitzoeken, waar dat vandaan komt, historisch gezien. Hoe en wanneer zijn foto's, fotografie geïntroduceerd in Oeganda? En hoe heeft zich dat ontwikkeld? Wanneer krijg je de eerste Oegandese fotografen? Wat allemaal heel laat is, relatief gezien in de geschiedenis van de fotografie, zeg maar. En het leidt ook tot een andere omgang met fotografisch beeld in het heden. Nou, dat is een bijdrage aan hoe gaan wij in die verschillende culturele contexten om met fotografisch beeld, maar ook met elkaar. Want als je door hoe iets geconceptualiseerd wordt in taal, en dat is geïnformeerd door de geschiedenis, als daarin zulke verschillende manieren van betekenisgeving liggen, ja, dan zal dat op allerlei andere gebieden ook zo zijn. Hè? Dus daar wordt een mens bescheiden van, en ik denk heel terecht, in hoe we conclusies denken te kunnen verbinden aan wat we zien en horen van elkaar zonder het echt te snappen. En in mijn geval gaat dat steeds met en door foto's. Ja, maar het is ook exemplarisch voor intermenselijke communicatie, zeg maar.
Ja, want ik hoor jou een onderscheid maken tussen foto's en fotografie. Mensen hebben het vaak over foto's, terwijl ze het over fotografie zouden moeten hebben.
Ik heb voor mezelf een soort van denkoefening ingebouwd. Op het moment dat iemand fotografie zegt, dan denk ik heel snel, bedoelen ze hier foto's? Bijna altijd is dat zo. Niet helemaal altijd. Maar wat het verschil is en waarom ik die denkoefening steeds doe voor mezelf, omdat foto's veel tastbaarder is en veel, veel directer is dan fotografie. Ik weet het echt nog steeds niet zo goed. En diezelfde Arielle Azoulay die ik net al noemde en die foto's ziet als ontmoetingen, die zegt fotografie is een gebeurtenis, een event. En niet, ja weet ik niet, wat is het? Een werkveld? Het wordt zoveel benoemd met fotografie dat ik het probeer uit te pakken altijd voor mezelf. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor onderzoek, hoor. Op het moment dat fotografen bijvoorbeeld het woord onderzoek gebruiken of kunstenaars, dan doe ik diezelfde denkoefening. En als ik er voor mezelf niet uitkom, dan vraag ik het. En dan is het heel erg vaak iets opzoeken. En dat is prima, dat is heel belangrijk dat je dingen opzoekt om je te informeren. Alleen, ik denk dat het woord onderzoek een beetje ondergraaft, in de zin van dat onderzoek ook kan betekenen nieuwe kennis ontwikkelen. Dat levert best wel eens misverstanden op of onduidelijkheden. En ik heb mezelf geloof ik in de loop van de tijd getraind om te proberen die te ondervangen. Er zitten allerlei valkuilen in en daar trap ik ook ongetwijfeld geregeld in. Maar ik probeer het. En bij fotografie, foto's, dat is er daar één van.
Goede strijd.
Ja, het is ook niet een strijd. Het is daar is het namelijk te leuk voor. het is meer een spel met de taal en de dingen die taal mogelijk maken. En soms ook de rookgordijnen die taal opwerpt.
Je werd eigenlijk geraakt door de afbeeldingen uit het verleden, zullen we maar zeggen. Archieven, verhalen. En jij zag daar eigenlijk iets wat jij niet aan jezelf kon relateren. Jij was enorm verbaasd.
Nou, juist wel. Ik zag juist in al bestaand beeld waarden die ik zelf niet in de foto's die ik als kijker, als mens maakte, kon stoppen. Simpelweg door wie ik ben. Dus leek het mij heel raar om niet gebruik te maken van historisch beeld om mijn blik, de foto's die ik wel kan maken in het hier en nu, aan te vullen.
En wat trof jou zozeer?
Ik zit te graven nu naar een concreet voorbeeld om het tastbaarder te maken. Ik denk, het is heel divers waardoor ik denk, jeetje, hiermee kan iets getoond worden wat niet kan hier en nu. Kijk, foto's hebben als heel bijzonder karakteristiek, en nu neem ik foto's even in een vrij enge zin, dat het een stil moment is, dat het een situatie bevriest en de mogelijkheid geeft om daar eens even goed naar te kijken. Dat is meteen de zwakte ervan, want het is maar één moment in de tijd. En historisch beeld voegt daar een ander moment aan toe. En daarmee kun je vergelijkingen gaan maken. En als je vergelijkingen gaat maken, dat is een hele mooie manier om te proberen iets te begrijpen. Je kunt vaak niet zozeer iets begrijpen door naar dat ene ding te kijken, maar door het vergelijken met iets anders kom je tot inzichten en tot begrip. En daarnaast heb je dan de verwondering soms juist over wat je herkent en soms juist over wat er heel erg anders is. En natuurlijk ook iets als dat het mooi is, dat het licht mooi is, dat er een materialiteit is in historische foto's die tegelijkertijd vaak een soort van en kwetsbaarheid en iets wat blijft laten zien. En dat allemaal in een potje bij elkaar gemixt. Het is niet zo één ding. Het is nooit simpel, dit soort dingen.
Veel van jouw werk heb je gedaan in Afrika. We zullen even het grote continent nemen. Wat emotioneerde jou in die oude beelden?
En wat bedoel je met emotioneerde?
Als je zo lang in één onderwerp zit, dan moet daar een soort van emotie, noodzaak, drijfveer in zitten.
Het zit hem meer in verwondering dan. En ik weet niet of dat is dat een emotie voor jou, verwondering?
Ja.
Oké, nou, dan is het verwondering.
Andrea gaat voor de verwondering.
Nee, en verwondering die ik dan vertaal naar nieuwsgierigheid. Ja. En er meer van willen weten. Dus niet, ik blijf niet dan hangen in de verwondering. Maar ik denk van, goh, hoe zit dat dan? Nou, en ook niet zozeer bijzonder. Ik denk dat bijzonder is ook een val, vind ik. Daarmee plaats je iets in een soort van uitzonderingspositie. Terwijl dat ik iets niet snap, dat wil niet zeggen dat wat ik niet snap raar is. Dat wil zeggen dat er een bepaalde afstand is tussen mijn wereld en dat wat ik zie, dat wat ik tegenkom op foto's of in de echte wereld en fotografeer en dan nog minder snap, soms een beetje meer. Maar in ieder geval, daar zit het, in een vertaling van wat gebeurt hier, naar een poging om het te begrijpen en dan het maken van foto's en het op zoek gaan naar al bestaand beeld gemaakt door anderen of soms in anonieme archieven, te gebruiken om dat te informeren. En dat dan weer te vertalen naar een publiek en naar tentoonstellingen, publicaties, artikelen, mijn onderwijspraktijk, allemaal dat soort dingen.
Vanuit die verwondering ga je verder zoeken, wordt jouw nieuwsgierigheid steeds meer geprikkeld. En daarmee ga je heel erg naar buiten. Je doet veel projecten samen met mensen, op scholen, in de openbare ruimte, overal bevraag jij eigenlijk je eigen verwondering.
En dat is inderdaad soms in institutionele contexten, maar vaker eigenlijk met individuele mensen die op de een of andere manier mijn verwondering delen of juist daar een reactie op hebben of juist iets weten waarmee ze mijn verwondering informeren en die soms ook geprikkeld worden door vragen die je stelt. En dat zijn dan dus bijvoorbeeld weer eigenaren van fotocollecties of iemand die iets heel goed kan en daarmee kan reageren op een vraag die ik heb. Ik ben niet alleen aan het maken. Ik ben altijd met mensen samen aan het maken, ja.
Ja, dat viel me heel erg op, dat je heel veel die gezamenlijkheid opzoekt. nou ja, voortkomend als van als ik iets vreemd vind, dan ligt dat niet aan de situatie zelf, maar dan ligt het meer aan mezelf en wie weet ook aan anderen om dat in ieder geval te bevragen. Ik was heel erg geraakt door een aantal beelden in jouw huidige expositie in het Nederlands Fotomuseum, waarin mensen eigenlijk werden uitgenodigd om naar zichzelf of eigenlijk naar hun voorouders te kijken. En daarop, nou ja, dat doe je dan vanzelf, denk ik, te reageren. En dat werd in een hele grote, ja, hoe zeg je dat? Eigenlijk werd jouw verwondering eigenlijk meer gedeeld. Dat zij ook zelf zeiden van, oh, dat is eigenlijk best bijzonder, maar kom vooral langs en kom kijken.
In de expositie zitten 3 korte gesprekjes die je kunt bekijken en beluisteren. En 1 daarvan zit ik in, samen met Kim Wolfofana, waarmee ik in Sierra Leone de 2e keer dat ik daar was, heb gereisd. Toen zijn we op bezoek gegaan, inderdaad, bij een chief. En die had ik 2 jaar daarvoor ook al ontmoet. Met foto's die Paul Julien in 1934 in die plaats had gemaakt. En toen was, en dat vond ik redelijk ongelooflijk, 1934. En dan de chief die Paul Julien toen daar tegenkwam, was de vader van de chief die ik tegenkwam in 2020. Dat is redelijk mindblowing, hè? Dus die man is oud geworden en heeft op vrij late leeftijd nog een zoon gekregen. En die zoon is nu de chief van dat dorp. En die was inderdaad blij met de foto's die ik meebracht, met die te zien. En hij draaide ook onmiddellijk, begon hij gebruik te maken van die foto's en van mijn aanwezigheid op een manier die ik heel prettig vond. Hij zei namelijk meteen, kom over 3 dagen nog even terug. Dan gaan we reenacten wat mijn vader voor Paul Julien heeft georganiseerd. En dat was een hele serie van performances van gemaskerde figuren en andere culturele performers. En Julien deed net alsof dat onderdeel was van culturele, echt tradities, rituelen. Dat was niet zo. Dat was echt voor hem, voor de show werd dat gedaan. Maar het waren wel dansers die ook rituele rollen vervullen. En traditionele rollen vervullen. Dus dit werd herhaald bij de gelegenheid van mijn komst. Daarna, 's avonds, nadat het donker werd, hebben we een projector opgesteld en hebben de film gekeken. Het filmmateriaal wat Julien heeft gemaakt in 1934. En daarmee konden we een soort van vergelijking maken samen. En wat ik echt heel tof vond, was dat die chief een lokale politicus had uitgenodigd voor die gelegenheid om hem te helpen om zijn pogingen om traditionele cultuur te bewaren, om dat te ondersteunen vanuit de nationale overheid. Toen dacht ik, ja, als Paul Julien's foto's wel best wat haken en ogen aan zitten door de tijd waarin ze gemaakt werden, maar als die zo een rol kunnen vervullen in het heden en naar de toekomst toe, hè, dus dat is weer, het gaat niet over het verleden, het gaat over waar zijn we nu en hoe kunnen we nu begrijpen en misschien wel de toekomst net ietsje beter maken. Nou, dan is dat fantastisch. En dan hebben die foto's, die dus ook problematisch zijn op allerlei manieren, die hebben waarde.
Toen ik het filmpje zag, dacht ik van, nou, dit is iets wat je als maker, ja, niet eens durft te hopen dat het op deze manier zo snel, zo betekenisvol zou kunnen zijn, waardoor die sprong daadwerkelijk ook naar de toekomst gemaakt kan worden. Het was echt een fantastisch 1-2'tje wat je zelf niet had durven verzinnen. Jij zegt van, er zitten best wat dingen, wat haken en ogen aan het verhaal van Paul Julien. Wat zijn die haken en ogen?
Nou, Paul Julien werd geboren in 1901. Ging begin jaren 30 reizen naar wat we nu Sub-Sahara-Afrika zouden noemen, zeg maar. Toen werd het meer benoemd als Equatoriaal-Afrika. En hij deed bloedonderzoek. Hij deed dat als chemicus die antropologie bijvakken had gevolgd. En dan moet je je bij antropologie voorstellen een wetenschap afgeleid van de biologie en niet zozeer de culturele antropologie zoals die nu de boventoon voert. Dat is een biologie die dreef op data verzameld van ja, menselijke, fysieke kenmerken. Dus ook wel fysische antropologie genoemd. En die is weer en misbruikt in allerlei racistische, koloniale agenda's. Julien's positionering was complexer dan dat. Hij reisde ook als zeer conservatieve katholiek, maar had daarin enerzijds een soort van humanistische benadering. Hij wilde heel graag met de mensen zijn. Alleen zijn reizen waren heel erg oppervlakkig. En zo schrijft hij er niet over. Hij heeft 4 boeken geschreven en hij was ook heel bekend toen de tijd als radiopraatjesman. Hij had een radiocolumn voor de KRO die heel populair was. Ja, weet je, we zouden het nu een soort van white supremacist positie noemen, zeg maar. Hij nam, enerzijds wilde die mens onder de mensen zijn en tegelijkertijd nam die wel degelijk een hogere morele positie in. En was hij daar ook naar op zoek? Dus bijvoorbeeld zag hij de pygmeeën, en ik doe nu aanhalingstekens, want het is niet een naam die mensen aan zichzelf geven, maar van buiten opgelegde typering. Hij zag pygmeeën als hogere, van een hogere morele orde dan andere mensen die hij tegenkwam. En dat had te maken met dat volgens hem, en daar is van alles op aan te merken, maar volgens hem waren zij monotheïstisch. En dat was van een hoger moreel besef en dichter bij zijn katholieke wereldbeeld dan andere wereldbeelden die hij tegenkwam. Dus hij plaatste zichzelf boven de mensen en gebruikte het netwerk wat zijn onderzoek mogelijk maakte ook. En dat maakte ook die positie mogelijk. En het maakte ook dat hij nam foto's en bloedmonsters zonder per se toestemming van de mensen die hij fotografeerde en waar hij die bloedmonsters van nam. Die werden daaraan onderworpen. En daarmee wordt de camera instrument in een best gewelddadige omstandigheid. En penetreert die levens van mensen op een manier die pijnlijk is. En die zich heeft gemanifesteerd, zeg maar, in de beeldvorming van Afrika hier. En die daar trauma's heeft nagelaten. En misschien, ik gebruik nu heel grote woorden. En het zal niet altijd voor iedereen een trauma zijn geweest. Natuurlijk niet. En er zijn ook foto's waarop mensen zichzelf laten zien. Het is niet alleen maar Paul Jéen die foto's neemt. Het is ook waar daadwerkelijk die ontmoeting wel vorm krijgt, zeg maar. Op een gelijkere basis dan in andere foto's. Maar dat, als je door de hele collectie bladert, dan levert dat wel ongemakkelijkheid op zijn zachtst gezegd. En dat is dan bij mij. En dan heb ik het niet, weet je, ik ben een witte Nederlandse vrouw en ik heb nooit racisme aan den lijve ondervonden. En ik kan me heel goed voorstellen dat als je dat wel hebt, dat het wel meer dan ongemak is wat die foto's doen. Dat het echt pijnlijk kan zijn.
Daarin kom je denk ik op 2 gevaarlijke punten van archieven. Het is een eenmomentsopname, zoals je net aangaf. En B, je weet niet op welke manier die foto is gemaakt of wie de maker is. Maar zouden wij ons niet veel meer vragen moeten stellen bij fotografische archieven in het algemeen?
Ja, maar dat is één van de dingen die als de tentoonstelling en de bijbehorende publicatie dat doen bij kijkers, lezers, bezoekers, dat het dat soort vragen opwerpt. Dat zegt, misschien moet ik de foto's die ik tegenkom in dat archief iets minder aannemen als hun eigen waarheid. Misschien moet ik eerst eens gaan kijken naar andere foto's eromheen. Of naar hoe die foto's eerder gebruikt werden. Of naar wat iemand anders te zeggen heeft over die foto, voordat ik zomaar een bijschrift uit het verleden opnieuw gebruik. Nou, dan word ik heel blij van als dat een gevolg is of een soort van impact van wat ik met Paul Jéens fotografische nalatenschap heb gedaan, dan maakt mij dat erg gelukkig.
Ik heb een tijd geleden gesproken met een archivaris over ook de Nederlandse archieven. Ja, daar werd eigenlijk ook alleen opdracht gegeven om de foto te maken waar de straat schoon was en waar de mensen keurig zijn. Ik heb gesproken met Frank Hanswijk, die ook over projecten in New York sprak, waarin fotografen dingen lieten zien waarvan mensen zeiden, ja, dat willen we dus liever niet zien. Ja, het is heel, heel erg vaak dat we zeggen, gelukkig hebben we de foto's nog, maar dat wil niet zeggen dat we dan de waarheid hebben.
Nee, en dan heb je het nu nog over het productiemoment. En dat is één moment wat leidt tot wat uiteindelijk in archieven zit. Want er is ook nog, wat bewaren we wel of niet? Wat kan er bewaard worden? Wat is in een goed genoeg, stabiel genoeg staat als materiaal om überhaupt te kunnen bewaren? En er zit altijd een ideologische overweging bij. Naast dat er allerlei privileges bij zitten. Hè? Want je moet het geld hebben om iets in goede conditie te kunnen bewaren. Om iets te maken op een bepaalde manier. Om een camera te kunnen veroorloven. De hele tijd zitten er allerlei randvoorwaarden in. Die inderdaad kleuren mogelijk maken wat we wel en niet nog kunnen zien van het verleden. En dat wil niet zeggen dat je het dan maar af moet schieten. Of dat je het zou moeten cancelen of zoiets. Maar dat wil wel zeggen dat het belangrijk is om die omstandigheden mee te nemen voordat je conclusies gaat trekken over dat wat er te zien is.
Ik verbaas me heel vaak als ik dingen zie die gerealiseerd zijn en mensen om me heen die zeggen dan ook van, oh ja, daar heb je er weer. Ik denk van, ja, hier hebben mensen over nagedacht. Mensen hebben gezegd, dit is een fantastisch plan. Daarna hebben mensen gezegd, weet je wat, we gaan het doen. Toen zeiden mensen, we gaan er ook nog voor betalen. Weet je, er zijn een heleboel mensen die daarover gaan, die uiteindelijk, heel simpel gezegd, die fotograaf op pad sturen en zeggen, ga dit maar maken. Daar vandaan weer een selectie maken. Dus eigenlijk de waarheid, waarvan jij net al zei, van joh, die is er eigenlijk helemaal niet. Dat wordt maar zo'n klein deeltje van wat er toen eigenlijk te zien was. Terwijl we de hele grote conclusies aan verbinden. Toen was het zo. En toen was het, alle stoepjes waren schoon. En dat waren allemaal keurige mensen, ja. We gingen ook alleen de keurige mensen fotograferen. Dan zou jouw missie nog groter zijn om dat in ieder geval ook voor de toekomst te verbeteren.
Ja, en ik denk dat daarin het werken met Paul Julien's nalatenschap een mooi voorbeeld is. Omdat toen ik begon met het werken met die collectie, dat is ruim 12 jaar geleden, toen was die al goed gepreserveerd. Hè? Het fotomuseum biedt zo'n beetje de beste omstandigheden om fotografisch materiaal te behouden voor de toekomst die denkbaar is. Dat is fantastisch. Alleen dat wil in het geval van Paul Julien's nalatenschap ook zeggen dat je die problematische context, zoals net geschetst, dat je die bewaart. En door wat ik heb gedaan, zet ik niet, weet je, die context die blijft er, die is er. En daar wordt heel zorgvuldig mee omgegaan. Maar ik voeg daar iets aan toe, wat die context relatief maakt. En op het moment dat je weet dat een foto die door Paul Julien alleen maar wordt beschreven als Man the Chief, dat die chief een naam heeft, dat die herinnerd wordt door zijn nakomelingen als een zeer rechtvaardige man die een goede leider was, dan krijgt dat plaagjes. En ook een andere, zijn we terug in Damballa, waar we het net over hadden, met die chief die de zoon was van de chief die Julien tegenkwam. Dus daar fotografeerde Paul Julien al die maskers. En hij kreeg van de secretaris van die chief, toen hij daar was, kreeg hij een lijst met de namen van alle performers. En toen al, want die lijst die zit in de documentatie bij het archief, toen al schreef hij met de hand daar notities bij en draaide die twee namen van maskers om. Een van die foto's van een van die maskers waarvan hij de namen omdraaide, heeft in alle edities, volgens mij, voor zover ik heb kunnen zien, van zijn eerste boek gezeten. Dat boek moet je ook nog voorstellen. Dat boek is alleen al in Nederland alle oplagen bij elkaar opgeteld, meer dan 100.000 exemplaren. Je komt hem nog veel tegen in kringloopwinkels, ook om die reden. Dus die foto is meer dan 100.000 keer gereproduceerd. Ook nog in allerlei tijdschriften, ook nog in de buitenlandse edities van het boek. Altijd met de verkeerde naam. En tot ook decennia na dat die foto werd gemaakt. Ik ga met dat materiaal bezig en voor mij is sociale media een heel belangrijke tool. Dus op het moment dat ik van plan ben ergens heen te gaan reizen of die mogelijkheid gaat zich voordoen, dan zoek ik contact en dan ga ik foto's posten in Facebookgroepen en zo. Ik postte die foto in een Facebookgroep gewijd aan de geschiedenis van Sierra Leone. Binnen 5 minuten was die naam verbeterd. Op het moment dat je het gaat vragen aan mensen die bepaalde kennis hebben, die waar Julien ja, die gewoon niet had. En die namen die waren voor hem ook een soort van aliens, zeg maar. Dus best voorstelbaar dat hij die omdraaide. Maar hij was in een positie waarin dat misverstand ja, honderdduizenden mensen heeft bereikt. En op het moment dat je de goede persoon vraagt, ja, dan verhelp je dat onmiddellijk. En dan is dit misschien niet een enorm consequential voorbeeld, maar het is ook weer exemplarisch. Hè? Net als dat stuiten op een conceptualisering van wat foto's zijn in een bepaald taalgebied in Oeganda als iets anders. Dat is exemplarisch voor hoe lastig het is om elkaar te begrijpen. En dat we daar echt ons best voor moeten doen. En dat best doen bestaat uit, wat mij betreft, uit vooral niet te snel conclusies trekken.
Deze podcastserie hebben we natuurlijk over de waarde van fotografie. Dus eigenlijk is dit de zeer betrekkelijke waarde van fotografie of de leugenachtigheid?
Nee, niet als je dat weer omdraait naar een mogelijkheid. Want foto's bieden dus de mogelijkheid om te luisteren. Want dat beeld, dat is er. En daar kun je samen naar kijken. En daar kun je vragen over stellen. En dan zit de waarde van de fotografie dus precies weer in die ontmoeting. En wat die ontmoeting mogelijk maakt. Dus die zit niet in het beeld, maar in de relaties die mogelijk worden gemaakt door dat beeld.
Heb je nog iets toe te voegen waarvan je denkt, nou, dit wil ik nog wel heel graag zeggen?
Nou, misschien dat ook voor mij de tentoonstelling en het boek in dit geval ook niet een eindpunt zijn. Dus als mensen nou in de gelegenheid zijn te gaan kijken en iets zouden willen zeggen, dan hoor ik dat heel graag.
Je hebt nog tot september 2024 een tentoonstelling in het Nederlands Fotomuseum. Er komt ook een publicatie bij. Wat is jouw volgende stap? Of eigenlijk, jou nu enigszins gehoord hebt, is dit een tussenstation?
Dat is noodzakelijkerwijs, in de manier waarop ik onderzoek doe, is alles een tussenstation. Het is nooit af. Er is voortschrijdend inzicht, maar het is nooit klaar. Ik ben nu bezig wat uitwisselingen voor te bereiden die in zullen gaan op foto's die Julien in Zuid-Angola heeft gemaakt. En mogelijk in Cameroen. En daarnaast ga ik eind volgende week weer naar Oeganda om het werk wat ik daar doe weer voor te zetten. Dat heeft op een laag pitje gestaan vanwege voorbereidingen voor boek en tentoonstelling. En nu gaan die rollen omgedraaid worden weer.
Dankjewel. Dit was de podcast Iedereen maakt foto's, de podcast over de waarde van de fotografie van Flowerdales. Heb je opmerkingen, vragen of een tip voor een volgende gast? Laat me dat dan weten. Wil je financieel bijdragen aan de realisatie van deze podcast door te doneren of te adverteren? Dat kan. Je kunt via de website Vriend van de Show makkelijk een maandelijkse bijdrage doen. Heb je een ander plan om bij te dragen aan de zoektocht naar de waarde van de professionele fotografie? Zoals bijvoorbeeld een serie gesprekken over een maatschappelijk relevant thema? Stuur me dan een mail, anne@flowerdales.com. Dank voor alle reacties. Ik ben er heel erg blij mee. Tot snel!